Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Met heel veel genoegen mag ik u verwelkomen in deze vierde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de Kortrijkse binnenstad en omstreken. We zijn reeds voorbij de zusters Augustinussen gegaan, vanuit het station van Kortrijk vertrokken richting daar. En dan hadden we een interview met zuster Dominique. En dan hebben we opnieuw de fiets genomen en hebben we twee prachtige kerken bezocht. Hè. We hebben in de Onze Lieve Vrouwenkerk binnen geweest met de prachtige gravenkapel. En de voorstelling die daar nu wordt gegeven over de geschiedenis van de Gulden Sporenslag 1302, want die geschiedenis is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met Kortrijk. We hebben de Sint Maartenskerk bezocht, we zijn naar het Sint Elisabeth Begijnhof geweest, hebben vele mooie kunstschatten mogen ontdekken en stonden stil bij de Broeltorens, bij het Belfort op de Grote Markt. Het zijn allemaal zaken die de Kortrijkzanen en mensen die Kortrijk een beetje kennen, zeker zullen herkennen. Wat ik misschien nog niet helemaal heb verteld, dat is dat we nog langs zullen gaan bij een religieuze familie die misschien niet zo gekend is, hoewel er toch wel enkele kloosters van deze religieuze familie te vinden zijn in Vlaanderen, zeker vroeger. Ondertussen zijn er al heel wat gesloten, namelijk de Passionisten. En bij de Passionisten in Kortrijk is ook een bijzondere crypte. Daar ligt namelijk de zalige broeder Isidor. En die gaan wij ook beter leren kennen. We gaan stilstaan bij zijn levensverhaal. Alvorens we dat gaan doen, stappen wij terug de fiets op. We gaan richting het Bagaardshof. En daar ontdekken we een voorbeeldje van katholieke zorg uit vervlogen eeuwen. Terwijl we onze weg verder zetten richting het klooster van de Passionisten in Kortrijk, komen we nog voorbij het Bagaardshof. Een heel bijzonder plaatje dat u zeker ook dient te bezoeken als u Kortrijk aandoet. Via een heel smal poortje komen de bezoekers op een rechthoekige binnenkoer die omgeven wordt door 12 huisjes. Een portierswoning en een kapel. Ze staan opgesteld rond een rechthoekige binnenkoer waar een kruidentuin werd aangelegd met meer dan 200 verschillende soorten kruiden. Dit Bagaardshof heette oorspronkelijk Tolmeke of de Sint-Jozefshuisjes. Er staat een kapel waarin zich een miraculeus Onze Lieve Vrouw beeld bevindt, afkomstig uit de kapel ten Olme. En een schilderij in de kapel herinnert dan ook aan het mirakel. Hier bidt men tegen zenuwziekten, stuipen, koorts en andere kwalen. Er hangt hier ook een bijzondere geschiedenis aan vast. Het is namelijk zo dat samen met haar zussen, Catharina en Wilhelmina, Josine Baggaert iets wilde doen voor weduwen en dochters die berooid achterbleven. Als dochter van een welgestelde koopman, samen met haar zussen, konden ze in 1638 een domein kopen dat bestemd was voor weduwen en jonge dochters die worstelden om rond te komen. Het domein werd met de stichters in het achterhoofd het Baggaerts Hof genoemd. Via dat smalle poortje kwamen ze dus op een rechthoekige binnenkoer, omgeven door 12 huisjes, de portierswoning en een kapel. Ze voorzagen in hun levensonderhoud door huisarbeid te verrichten, zoals verstelwerk en kantklossen. Iedereen had ook de verantwoordelijkheid over een stukje van de tuin. Deze tuintjes zijn nu vervangen door een medicinale kruidentuin. In 1643 maakte Josine Baggaert het Baggaertshof over aan de stadsmagistraat. Samen met de huizen schonk zij een rente die bestemd was voor het onderhoud van de woningen en de recreatie van de inwoners, op voorwaarde dat zij en haar zussen het vruchtgebruik behielden. Later ging het Baggaertshof over in de handen van de Jezuïten. Zij werden volgens de tijdsgeest van de Contra-Reformatie als ridders en beschermers van het katholieke geloof gezien en dus de perfecte begeleiders voor de stichting en haar bewoners. De overgang van de Nederlanden naar de Oostenrijkse heerschappij had verregaande gevolgen voor dit plaatsje. In 1755 beval keizerin Maria Theresia dat de inkomsten van het Baggaerts Hof ingezet moesten worden voor staatsdoeleinden. De stichting zelf bleef bestemd als woonst voor arme vrouwen. Daarnaast verloren de Jezuïten het eigendomsrecht van het Baggaerts Hof door de afschaffing van hun orde in 1773. De Armenkamer werd de nieuwe provisor van het Baggaerts Hof. Na het uitbreken van de Franse Revolutie in 1789 veranderde het Baggaerts Hof nog regelmatig van eigenaar. En in 1883 werd het opgenomen in het patrimonium van het Bureau van Weldadigheid. Dat versmolt met de burgerlijke godshuizen tot de Commissie van Openbare Onderstand in 1925, jawel, het toekomstige OCMW. En het OCMW van Kortrijk is dus nog steeds verantwoordelijk voor het Baggaerts Hof. Nog niet zo heel lang geleden werd het altaar in het prachtige kapelletje opnieuw gerestaureerd. En daarin vinden we dus dat mooie, in hout gesculpteerde, gepolychromeerd miraculeus beeld van Onze Lieve Vrouw ter Olmen. Ga zeker eens kijken op onze website, want we plaatsen daar een mooie foto van dit prachtige beeld. Een schitterende houten Madonna met kind van 85 centimeter werd in 1626 gesculpteerd door de Kortrijkse meesterbeeldsnijder Jan Bollevijs en door de Kortrijkse schilder Joos van Moerkerke gepolychromeerd. En daarna is het beeld en het altaar dus nog een paar keer opnieuw gerestaureerd. Een prachtige plaats, heel rustig. Veel mensen zullen ongetwijfeld er ook een beetje aan voorbij lopen. Maar het getuigt van een geschiedenis van mensen die, ja, gelovig waren en die van hun rijkdom, van hun overvloed, gaven aan de armen, de weduwen, de wezen. Zij die aan de kant werden geschoven door de samenleving, door de maatschappij. Uiteindelijk zullen dus inderdaad de OCMW's een beetje die taak overnemen. Zeker wat betreft de armenzorg. Maar de geschiedenis zelf is door en door, moeten we zeggen, katholiek. Het nodigt uit om hier te blijven verwijlen, maar de pelgrim dient natuurlijk zijn voeten te gebruiken om voortwaarts te gaan. En dat gaan we ook doen, terug de fiets op, richting de Passionisten in Kortrijk. Thank you. En jawel, tussen de Wandelingstraat, de Veldstraat en Passionistenstraat vinden we een klooster, bijhorende kloosterkerk en bedevaartstuin. Het klooster van de Passionisten. De Congregatio Passionis, die u kan herkennen aan de afkorting CP, heet eigenlijk officieel de Congregatie van het Lijden van Jezus Christus, beter gekend als de Passionisten. En deze werden gesticht door de heilige Paulus van het Kruis. Paulus van het Kruis die werd als Paolo Danei op 3 januari 1694 geboren in het Noord-Italiaanse stadje Ovada, gelegen in de toenmalige Republiek Genua. Op 19-jarige leeftijd zal deze Paolo, naar aanleiding van een preek, een diepe bekering ervaren. Voortaan wilde hij zich op een radicale wijze aan de dienst van God wijden. In welke concrete vorm dat zou gebeuren, was niet meteen duidelijk. Maar hij opteerde achtereenvolgens voor erg verschillende vormen van engagement. Hij werd vrijwilliger in een leger dat op kruistocht trok tegen de Turken. Werd kluizenaar in het bisdom Alessandria, waar hij een eerste levensregel schreef voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Als catecheet en predikant en als pelgrim die in november 1721 in de basiliek van Santa Maria Maggiore te Rome de geloften aflegde zich te wijden aan de beschouwing en de verkondiging van Christus lijden en met dit doel gezellen rondom zich te verzamelen. Wat heel bijzonder is dat het habijt van de Passionisten, dat kent u misschien, dat is volledig zwart. Het staat ook in teken van het rouwen over de dood van Jezus. En op hun habijt dragen zij een wit hart met een kruis boven, met 3 nagels aan de onderzijde van het hart en de woorden Jesu Passio in het hart geschreven. Deze tekens, dit habijt, werd aan de heilige Paulus van het Kruis geopenbaard door een visioen van onze lieve vrouw die datzelfde habijt droeg en aan de heilige Paulus van het Kruis vroeg om dus een congregatie op te richten die de rouw over haar zoon, Jezus Christus, zou uitdrukken in hun spiritualiteit. Met zijn broer Gian Battista betrekt hij een tijd lang een kluis op de berg Monte Argentario. Dat is een klein schiereiland in de omgeving van Orbetello, waar hij later zijn eerste klooster zal bouwen. Maar eerst wijden beide broers zich nog gedurende een 20-tal maanden aan ziekendienst en wel in het hospitaal San Gallicano in Rome. Op 17 juni 1727 worden zij in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan door de paus zelf tot priester gewijd. Enkele minder aangename ervaringen in het ziekenhuis doen hen uiteindelijk besluiten terug te keren naar de Monte Argentario en zich toe te leggen op de verkondiging van het evangelie en het lijden van onze Heer Jezus Christus. Vanaf het jaar 1730 beginnen zij volksmissies te preken. Eerst in de omgeving van Orbetello en gaandeweg ook in heel Midden-Italië. De religieuze onwetendheid, een onvermijdelijk gevolg van een bijna totale verwaarlozing op pastoraal gebied, was een van de grootste euvels van de Toscaanse Maremmen, een ongezonde moerasstreek van 150 kilometer lang en 10 tot 20 kilometer breed, die zich uitstrekte langs de Italiaanse westkust. Wegens het algemeen analfabetisme waren de mondelinge catechese en predicatie in die context het aangewezen middel om het christelijk geloof door te geven. De heilige Paulus van het Kruis ging in op het appel dat hem vanuit de concrete maatschappelijke en kerkelijke context bereikte en engageerde zich in de richting van de verkondiging. Meer bepaald van de volksmissie, zoals die in zijn tijd ook door Leonardus, Apporto Maurizio en Alphonsus de Liguori op grote schaal werd gedaan. Vanaf het jaar 1731 begon Paolo zich in te spannen om op de Monte Argentario een klooster op te richten. Op 14 september 1737 kon de bouw worden voltooid, maar het zou nog duren tot 1741, alvorens de regel en de constituties voor zijn nieuwe gemeenschap door een pauselijk schrijven werd goedgekeurd. Ruim 2 decennia nadat hij zijn eerste ontwerp van regel had opgesteld gedurende de 40-daagse retraite in de kluis van Castellanzo. Van 1740 tot 1750 was Paolo bijzonder actief om tot nieuwe kloosterstichtingen te komen. Maar vaak werd hij door bestaande kloosterorden eerder als een ongewenste indringer gezien. Het zou nog tot 1769 duren voordat de heilige Paulus van het Kruis, zonder beperking van aantal en zonder toelating van de lokale bisschoppen, leden van zijn gemeenschap tot priester mocht laten wijden. Toen hij in 1775 stierf, telde de congregatie van de Passie van onze Heer Jezus Christus 176 leden. Gedurende zijn hele leven zal de heilige Paulus van het Kruis een uitgebreide correspondentie voeren, niet enkel met zijn eigen kloosterlingen, maar ook met talloze leken, priesters en religieuzen die hij ontmoette in de retraites en de missies die hij preekte, en met wie hij via deze vorm van geestelijke begeleiding contact bleef houden. Een 2000 brieven van zijn hand zijn op die manier bewaard gebleven, maar het totale aantal brieven die hij schreef moet veel en veel groter geweest zijn. In 1771 ging een andere droom in vervulling: de stichting van een klooster voor vrouwelijke contemplatieven die hun levenswijze lieten oriënteren en inspireren door de passiespiritualiteit van de heilige Paulus van het Kruis. In het jaar 1773 kreeg hij een royaal geschenk van paus Clemens XIV, de Romeinse basiliek Sante Giovanni Paolo op de Celio-heuvel, met de daarbij horende kloostergebouwen en de ruime tuin. Het is in dat klooster dat de heilige Paulus van het Kruis zijn laatste levensdagen zou doorbrengen. Hij vond er serene rust in de vriendschap met Rosa Calabresi, zo zuiver en edel als de vriendschap tussen Franciscus en Clara. Hij stierf op 18 oktober 1775 in tegenwoordigheid van zijn kloosterlingen en een aantal retretanten, geestelijken en leken. Tijdens het stervensproces werd het passieverhaal uit het evangelie voorgelezen. Het verhaal dat heel zijn leven en al zijn apostolische activiteiten had georiënteerd en geïnspireerd. Op 29 juni 1867 werd hij door paus Pius IX heilig verklaard. En zijn gedachtenis vieren we ieder jaar op 19 oktober. Een beetje geschiedenis dus over de heilige Paulus van het Kruis en hoe die passionisten uiteindelijk gesticht zijn. Maar hoe zijn ze nu eigenlijk in België terechtgekomen? Wel, in 1840 werden de eerste passionistenkloosters buiten Italië opgericht, en wel in Ere bij Doornik. 3 Italiaanse paters en een broeder die namen op 22 juni van dat jaar hun intrek in een bescheiden, verlaten kasteelgebouwtje. De overste van die stichting was de zalige Dominicus Barberi, die zich reeds in 1841 in Engeland vestigde en daar in contact zou komen met leden van de Oxford-beweging. Jawel, onder hen was ook de latere kardinaal John Henry Newman, die op 9 oktober 1845 door Pater Barberi in de katholieke kerk werd opgenomen. Uit de kloosterkronieken blijkt dat er rond het midden van de 19e eeuw behoorlijk veel contacten waren op Europees vlak. De jonge gemeenschap telde reeds van in het begin leden uit Italië, België, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Na een tiental jaren werden er reeds vanuit België stichtingen ondernomen in Frankrijk. In 1854 reeds werden de intussen in Engeland gestichte kloosters gegroepeerd in een afzonderlijke entiteit, in kanonische termen een provincie genoemd. Ook stichtingen in Nederland volgden. De Belgisch-Nederlandse-Franse kloosters vormden samen een andere provincie tot in 1910. Gedurende 9 jaar, vanaf 1854 tot 1863, zou pater Jozef Pluym, afkomstig uit Rotterdam, provinciale overste zijn van die Noord-Europese provincie. In 1863 werd hij bisschop benoemd van Nicopolis in Bulgarije, waar de passionisten reeds vanaf 1780 zielzorg uitoefenden. In heel de periode van 1840 tot 1910 is er maar één Vlaming provinciale overste geweest van de kloosters in België, Frankrijk en Nederland, die samen de juridische eenheid uitmaakten, pater Isidor Brems, afkomstig uit Heist op den Berg. De 39 kloosterlingen, bestaande uit 26 paters en 13 broeders, waren afkomstig uit België, Frankrijk, Italië, Nederland en Duitsland. Hun apostolische activiteiten bestonden hoofdzakelijk in het preken van volksmissies, de retraites en triduums. Aanvankelijk hoofdzakelijk in Wallonië en Noord-Frankrijk, maar gaandeweg ook meer in Vlaanderen. De vestiging in Kortrijk zou overigens al gauw meer Vlaamse en Nederlandse kandidaten aantrekken. Het noviciaat dat hier was gevestigd, van 1879 tot 1897, zou in die 18 jaar 56 kloosterprofessies voortbrengen. De Eerste Wereldoorlog deed een groot deel van de kloosterlingen verhuizen naar Nederlandse kloosters. Een grote toename in het ledenbestand, in Vlaanderen zowel als in Nederland, zou vanaf de 20er jaren beginnen. In 1924 kon men dan ook overgaan tot het oprichten van twee autonome provincies, België en Nederland. En intussen waren er nieuwe kloosters opgericht, Wezenbeek-Oppem in 1904, Diepenbeek in 1912, Natois in 1920. En er zouden er nog volgen. Kruishoutem 1926, Sint-Katelijne-Waver 3 jaar later en Leuven 1948. In 1930 vertrokken de eerste missionarissen naar het bisdom Tsumbe in Congo. Gedurende een periode van 50 jaar zouden een 80-tal confraters in dat bisdom en vanaf 1964 eveneens in het bisdom Kinshasa werkzaam zijn. De periode rond de Congolese onafhankelijkheid in 1960 was de oorzaak van heel wat moeilijkheden en ook van de moord op 2 missionarissen in Katakokombe in 1964. Vooral de periode 1925 tot 1965 waren jaren van intense activiteit op het vlak van verkondiging. Missies en retraites, later ook van parochiewerking in Diepenbeek, Wezenbeek-Oppem, Sint-Katelijne-Waver en vanaf 1950 van diaspora-werking in Duitsland en Oostenrijk, van ziekenapostolaat, godsdienstonderwijs, werking in bezinningshuizen, Diepenbeek en Kruishoutem en de media. Het maandblad Het Teken begon te verschijnen in 1928. Als resultaat van de generale capitels na Vaticanum II werd in 1973 vanuit de Belgische provincie een internationale vereniging gestart met de naam Stauros, wat Grieks is voor kruis, met het doel de studie van het evangelie van Christus lijden te bevorderen. En wat zich in andere kloosterinstellingen zou voordoen, zagen we ook helaas bij de passionisten. Een massale vermindering van het ledenbestand door het uitblijven van roepingen vanaf de jaren 60. We gaan een kijkje binnennemen en ontdekten zo een prachtige beschilderde kerk met even mooie beelden en het graf van de zalige broeder Isidoor de Loor. Men zou het niet onmiddellijk vermoeden aan de buitenzijde, maar als men de kerk binnenkomt, dan wordt het al heel snel duidelijk dat het toch een heel bijzonder gebouw is. Niet enkel de zuilen zijn volledig beschilderd, maar ook het plafond is helemaal beschilderd. Aan iedere zuil is een prachtig groot heiligenbeeld met baldakijn te zien, waaronder ook heel wat heiligen van de passionisten. Want wij bevinden ons natuurlijk in een klooster, kerk van deze orde. Aan de linkerzijde vindt men een reliekschrijn van de heilige Gabriël van Onze Lieve Vrouw van Smarten, waar een deel van het lichaam, een botfragment, bewaard wordt in een gouden schrijn. De heilige Gabriël van Onze Lieve Vrouw van Smarten is een grote heilige van de passionisten, vrij onbekend in onze streken, maar u hoorde er reeds over in Heiligen Getuigen, waar we het boek over zijn leven, Mijn Heerlijk Leven, hebben voorgelezen. Aan de linkerzijde vinden we ook een klein beetje een museum, zeg maar, over het leven van de zalige broeder Isidoor de Loor. We zien zijn habit, onder andere zijn sandalen, zijn riem en paternoster, de ratel voor het wekken van de kloosterlingen, voor het nachtgebed, een wijwatervaatje dat aan de celdeur te vinden was en verschillende religieuze boeken. En dus verder in de kerk vinden we ook een beeld terug van de heilige Gabriël van Onze Lieve Vrouw van Smarten, maar ook van de heilige Paulus van het Kruis, de stichter van de passionisten. Het is een heel stemmige kerk. Een bijzondere sfeer die we hier kunnen beleven. En zo gaan we even helemaal rond, knielen even voor het tabernakel, dat in een indrukwekkende nis vervat is, met een indrukwekkend kunstwerk boven het hoofdaltaar. Een gekruisigde Christus met vier taferelen uit het lijdensverhaal van onze Heer Jezus Christus, onder andere de Heer die in doodsangst in de Hof van Olijven bidt, de doornenkroning, het laatste avondmaal, maar ook een afbeelding van de voetwassing. En gaat men dan helemaal rond, dan komt men aan de linkerkant de kapel van broeder Isidoor tegen, waar momenteel overigens ook opnieuw enkele mensen aan het bidden zijn. Een ander beeld dat hier ook zeer opvallend is, is dat van de heilige Maria Goretti, omdat ook zij eigenlijk gerekend wordt tot de heiligen die een sterke band hebben met de passionisten. Ze is natuurlijk zelf geen zuster geworden, net zoals de heilige Gemma Galgani dat ook niet is geworden, maar toch gerekend worden tot passionistische heiligen. En zo komt men dan aan de andere kant van de kerk tot een indrukwekkend kunstwerk met een portret, een levensgroot portret van de zalige broeder Isidoor de Loor. Wel, zalige broeder Isidoor, wij bidden voor de kerk in België.
We bidden voor onze bisschoppen, voor onze priesters, voor alle gelovigen, dat zij u als voorbeeld mogen nemen. U die uw leven hebt gegeven voor Jezus Christus, in trouw aan het evangelie. Broeder Isidoor, bid voor ons. Heilige Paulus aan het kruis, bid voor ons. Heilige Gabriel van onze lieve vrouw van smarten, bid voor ons. Heilige Maria Goretti, bid voor ons. Heilige Maagd Maria, moeder van smarten, bid voor ons.
En uiteraard stond ook een bezoek aan het graf van de zalige broeder Isidoor de Loor op het programma op Bedevaart in deze kerk van de Passionisten. Daarom is het ook goed om even stil te staan bij zijn leven. Alois de Loor en Camilla Hutsebout die woonden in het landelijk gehucht Okkervoorde van de gemeente Vrasene, thans grondgebied van de gemeente Sint-Gilliswaas. Ze hadden er een bescheiden hoeve op traditionele wijze uitgebaat met de hulp van een os. Op 18 april 1881 werd Isidoor de Loor in dit gezin geboren. Bij zijn geboorte moest zijn moeder 3 dagen en 3 nachten vechten voor haar eigen leven en dat van haar kind. De dokter zei dat Camilla geen kinderen meer kon krijgen. Gelukkig kwam deze voorspelling niet uit en later werden nog 2 kinderen geboren. Frans in 1887 en Stefanie in 1893. Doorke, zo noemde men hem in het dorp. Hij was een voorbeeld voor de andere kinderen, zowel in de kerk als op school. Na zijn 12e jaar begon voor Doorke de zware boerenarbeid. Hij was een van de eersten om zich te laten inschrijven voor de avondleergangen over land- en tuinbouw. Ook de zondagen waren voor Isidoor erg gevuld. Vroegmis en hoogmis, vespers en kruisweg stonden steeds op zijn programma. Daarbij gaf hij nog 2 maal catechismusonderricht in de zondagsschool, in Sint-Gilliswaas en in Vrasene. Vaak ging hij ook op bedevaart naar onze lieve vrouw van Gaverland. Zijn keuze voor de Passionisten was het gevolg van een advies hem door pater Broekaert, redemptorist, gegeven bij gelegenheid van een volksmissie in Sint-Gilliswaas. En zo zijn we als het ware in een vogelvlucht door het jonge leven van broeder Isidoor gegaan, tot het moment waarop dat hij eigenlijk kiest voor de Passionisten. Op 15 april 1907 vertrok Isidoor naar het noviciaat van de Passionisten, dat toen gevestigd was in Ere bij Doornik. Op 13 september 1908 legde Isidoor zijn kloostergeloften af onder de naam broeder Isidoor van de heilige Jozef. Hij zou nog 2 jaar in Ere blijven. Naast allerlei huiselijke taken had hij vooral hovenierswerk te verrichten. Begin december 1910 kreeg hij van de provinciale overste een brief waarin hem werd opgedragen zich reeds sanderendaags naar het klooster van Wezenbeek-Oppem te begeven, om daar in de keuken te werken. In de vroege zomer van 1911, hij was toen 30 jaar, moest hij een tijd zijn werkzaamheden onderbreken. Sedert een maand had hij stekende pijn in zijn ogen. Bij een onderzoek oordeelde de arts dat het zieke oog moest verwijderd worden en vervangen door een kunstoog. De dokter had aan de overste meegedeeld dat broeder Isidoor aan kanker leed en dat hij waarschijnlijk nog slechts 5 of 6 jaar zou te leven hebben. Dat slechte nieuws werd door de overste aan broeder Isidoor meegedeeld. Daarover schreef broeder Isidoor echter niets aan zijn ouders. In augustus 1912 werd broeder Isidoor overgeplaatst naar het klooster in Kortrijk, waar hij de laatste 4 jaren van zijn leven zou doorbrengen. Hij wordt er opnieuw aangesteld als kok, maar ditmaal voor klooster en school samen, dagelijks 100 personen aan tafel. Hij doet zijn uiterste best om het iedereen zo goed mogelijk naar de zin te maken. Zoals het vroeger mijn leven was te ploegen en te spitten, zo vind ik nu mijn leven in te koken en te stoken en te braden dat het kraakt. Vanaf augustus 1913 werd hij aangesteld als portier, wat hem doet schrijven: ik heb het hier nu veel schoner en moet bijna niet meer werken, maar de ganse dag lopen, want er komt veel volk. En door zijn nieuwe taak kwam hij al dus in contact met allerlei mensen, vooral ook met armen die aan de kloosterdeur kwamen aanbellen. En al spoedig werd hij door hen als broeder goed getypeerd. In de herfst van 1916 werd het duidelijk dat de medische prognose van 5 jaar geleden voor broeder Isidoor pijnlijke werkelijkheid werd. De dood kwam naderbij. Bij een geneeskundig onderzoek werd eerst pleuritis vastgesteld en later ook kanker aan de ingewanden. Wegens de oorlogssituatie waren er maar weinig adequate geneesmiddelen beschikbaar en verschillende keren dienden pijnlijke puncties te worden uitgevoerd. In de nacht van 5 op 6 oktober 1916 waren een 4-tal confraters in de sterfkamer aanwezig. Heel moeizaam kon broeder Isidoor nog enkele woorden spreken. Een vraag om vergiffenis aan de medebroeders en een belofte om met hen vanuit de hemel verbonden te blijven. Omstreeks 1 uur stierf hij, haast zonder dat iemand het had bemerkt. Kort na zijn dood begonnen mensen uit het Kortrijkse zijn graf te bezoeken op het Stadskerkhof. Vooral na de Tweede Wereldoorlog zou de spontane volksverering uitbreiding nemen. Op 8 juni 1952 werd zijn stoffelijk overschot onder massale belangstelling van duizenden mensen uit heel het Vlaamse land van het Stadskerkhof overgebracht naar de nieuwgebouwde grafkapel in de Passionistenkerk te Kortrijk. Het proces ter zaligverklaring werd ingeleid te Brugge op 16 oktober 1950. Het eerste onderzoek werd afgesloten op 11 maart 1951. Een tweede onderzoek vond plaats, eveneens in het Bisdom Brugge, van 17 augustus 1961 tot 27 december 1963. En het zou dan nog meer dan 20 jaar duren vooraleer door Rome alle processtukken konden onderzocht worden en goedgekeurd. Op 12 januari 1984 werd uiteindelijk de geldigheid van het ingediende mirakel door de paus bekrachtigd en het decreet voor de zaligverklaring uitgevaardigd. Op zondag 30 september 1984 werd broeder Isidoor door de heilige paus Johannes Paulus II zalig verklaard op het Sint-Pietersplein te Rome, in aanwezigheid van familieleden, talrijke bedevaarders uit Vlaanderen en van confraters uit alle werelddelen. We weten dus een beetje over het leven van deze zalige broeder Isidoor, omwille van het feit dat hij vanuit het klooster van april 1907 tot juni 1914 een 35-tal brieven heeft geschreven aan zijn familie. En die brieven die werden door zijn moeder zorgvuldig bewaard. Dus een eerste brief schreef broeder Isidoor op 21 april 1907 vanuit het klooster te Ere bij Doornik, waar hij enkele dagen eerder op 15 april dan was binnengetreden. Een tweede brief, dan is Isidoor zowat 5 weken in het klooster. Ere de 20 mei 1907. Geloofd zij Jezus en Maria tot in der eeuwigheid. Dierbare ouders, broeder en zuster. Met innige vreugde schrijf ik u wederom een brief. Want daar het nu reeds een maand is dat wij van elkander verwijderd zijn, moet ik u bekennen dat mijn genegenheid voor u niet vermindert, maar met de dag aangroeit. Ja, verdubbeld tegen dat ik thuis was. Mij aan uw liefde, met elkaar te zijn en te leven, ontrokken te zijn, viel mij in het eerste nogal zwaar, maar door de genegenheid van al de kloosterlingen die men hier elkaar betuigt, is dat helemaal gedaan. Hoe zou men zich hier niet gans gelukkig en tevreden gevoelen als men zich daarvoor geschikt gevoelt en de gratie van onze lieve Heer daarvoor bekomt en hier kan men God loven, aanbidden en danken bij dagen en bij nachten, hetgeen gij weet mijn wens te zijn. En voor het dagelijks leven hier, wel, om u hier een begrip van te geven, geleest soms in de gazet over de socialisten, hoe dat die zeggen, alle man gelijk, alle man even rijk. Ja, ja, maar zij werken allemaal voor de kas van een die alles binnenpalmt. Maar hier zijn wij allen gelijk, van de overste tot de laagst geplaatste. Allen aan ene tafel, allemaal in één gebed, allemaal in ene rust, allen in één verzet, allen gelijk aan het werk. De ene met de geest, de andere met het lichaam, volgens ieders gesteldheid. En men bewijst hier elkaar dienst, al waar men kan, of hetgeen men zelf zou willen bewezen te worden. Dus ware naastenliefde om God. Het eten hier gaat mij zeer goed. Het maar driemaal daags eten was ik van de eerste dag gewoon. Als men genoeg heeft en het eten voedzaam is, dan is dat zelfs gezond voor de maag. Ze wordt niet overbelast. Het werk dat ik hier te doen heb, is niet zwaar. Werken in de hof en in de keuken en de dagen zijn maar kort, dus ge ziet het, ik stel het hier zeer goed. We zijn hier omtrent met 30 kloosterlingen, paters, studenten en broeders. Er worden nu 4 priesters gewijd. We zijn met 6 novissen, 4 studenten en 2 broeders, en daarbij zijn er nog 5 geprofeste broeders, een schrijnwerker, een kok, een onderkok en een die met een knecht de boerderij doet, een is portier, een hovenier en ik, die zowat overal moet helpen. Om de tafel te dienen, te luiden enzovoort, heeft iedere broeder zijn week. De zondag na de vespers gaan we al te samen wandelen in de velden van de omtrek. Het is hier bijzonder uitnemend goed land. Maar het is toch spijtig om te zien hoe dat de mensen hier werken de zondag. Wij hebben de verschillende in het vlas zien wieden en op onze Heer Hemelvaart zagen wij een boer beten zaaien. Maandag, over 3 weken, hebben we een kleine bedevaartsplaats van onze lieve vrouw bezocht, in een grot benevens Doornik. En dan hebben we ook de steengroeven en de kalkovens gezien. Wat wonder van arduin en kalksteen de grond hier bevat. Verschrikkelijk diep, allemaal steen en arduin. Je hebt mij geschreven, lieve ouders, dat gij al wat getroost waart met mijn eerste brieven, en ik denk dat gij het nu al geheel en gans zult gewoon zijn om mij te missen. Door het ontvangen van uw brief was ik, zoals ge wel verstaat, wat aangedaan. De eerwaarde pater novicemeester, het wel bemerkende en de reden wetende waarom ik wat ontsteld was, kwam mij vertroosten en alles was gauw gedaan en vergeten. Vader, dat ik voor u dagelijks bid, daar moogt ge zeker van zijn. Maar alhoewel gij nu minder tijd zult hebben, moogt ge daarom toch niet minder bidden. Het is waar, men moet voorzien in zijn dagelijkse zaken, maar men moet toch ook voor de eeuwigheid zorgen. Hier duurt het maar een tijd, maar ginder is het voor de eeuwigheid. Moeder, voor u bid ik ook alle dagen, en ik ben er zeker van, als het u zalig is, zal God u de volle gezondheid schenken en u nog vele jaren bewaren voor ons aller liefde en om Stefanie tot een goede dochter op te voeden. De brief die ge mij geschreven hebt, kwam waarlijk uit het hart en getuigt mij van uw grote liefde voor ons allen. Frans, gij hebt het nu zeker niet gemakkelijk, maar alles geraakt toch gedaan. Ik bid voor u, opdat God u beware voor onze ouders en onze zuster. Maar, jongen toch, Gij moogt geen wit papier op uw brief laten. Gij ziet het, ik geef u het voorbeeld. Gij moet wat schrijven over de beesten en de vruchten. Gij denkt toch zeker niet dat die zaken al uit mijn hoofd zijn? Dat zal nogal wat tijd vragen. Gij denkt ook dat ik mijn brief niet alleen geschreven heb, maar gij zijt mis. Gans alleen schrijf ik die hier op mijn kamer. Stefanie. Met een groot genoegen heb ik gelezen dat gij zoveel verbeterd zijt. Dat kon ook wel. Om mij te tonen dat gij heel braaf gaat worden, vraag ik u mij binnen enige tijd, gans uit uw eigen gedacht, mij een brief te schrijven. Dat zal u goed doen. Moeder, ge schrijft mij ook dat gij mij hoopt om mij nog eens te zien. Zeker zullen we nog dikwijls het geluk hebben met elkander te zijn en elkander te bezoeken. Ik verwacht wederom een brief van u, vader en moeder. Frans, schrijf mij eens of ik bij de prijzen ben van de landbouwleergang, als gij het al weet, en bij gebrek aan plaats zit ik hier van achter, laat ons voor elkander bidden, voor ons welzijn en zaligheid. Uit ganser harte gegroet, uw zoon en broeder Isidor. Hierbij zend ik u vanwege patermeester nog 3 prentjes. Dan moet ge er niet voor kaarten, zegt hij. Ja, toch prachtig om zo een brief, ontroerend in zijn eenvoud, maar we kunnen het ons zo voorstellen, een jongeman die begon aan zijn weg naar heiligheid. Hij is dus zalig verklaard. We kunnen zeker bidden voor zijn heiligverklaring. De grafkapel hebben we uiteraard ook bezocht, maar het was niet mogelijk om daar veel audio-opname te doen. Het was een beetje een komen en gaan opnieuw van bedevaarders en we moeten uiteraard een beetje voorzichtig zijn dat we de gebeden en de stilte en de rust van zo'n bijzondere plaats niet verstoren. We hebben uiteraard wel voor al uw intenties gebeden. Toen ik buiten kwam echter, trof ik 2 mensen aan. Ik had ze zien bidden vlakbij het graf van broeder Isidor. Ze gingen naar buiten en zo kwamen we elkaar een beetje tegen aan de ingang van de kapel. En ik mocht met hen beiden in gesprek gaan.
En zo, beste luisteraars, zijn we ondertussen aangekomen op toch ook wel een hele bijzondere plaats in Kortrijk. De plaats waar de zalige broeder Isidor de Loor begraven ligt, in de kapel van de Paters Passionisten in Kortrijk. En ik zag 2 mensen bidden bij het graf van broeder Isidor, dus voor mij is dat de ideale gelegenheid om opnieuw een geschenk van God te mogen ontvangen in een ontmoeting. En staat ondertussen Daniel bij mij en Nadine. Gewoon Daniel en speciaal Nadine, want Nadine, haar derde naam is niemand minder dan Isidor. Nu, Nadine, misschien moet het daar even mee beginnen. Kunt u zichzelf kort voorstellen aan onze luisteraars? En hoe komt het dat u die bijzondere derde naam hebt gekregen?
Ja. Mijn mama die was zwanger en papa is gestorven dan. Ik ben 2 maanden na het overlijden van papa geboren, maar ik was ziek. En mijn grootvader heeft de voet van Machelen naar Kortrijk bij broeder Isidor wist dienen. Is thuisgekomen en ik was genezen en heeft alles gezegd, de derde naam is Isidor. Dus ik weet dat mijn naam daardoor komt. En ieder jaar komen wij tot 2 tot 3 keer naar broeder Isidor. Nog altijd. En ik heb dat doorgegeven aan de zoon. En de zoon is er nu 31 en die komt ook nog geregeld naar hier. Dat is iets, ja.
Kijk, dat is toch weer de voorzienigheid om dan juist zo'n bijzonder verhaal te mogen ontvangen. Voor u, Daniel. U gaat mee tot bij broeder Isidor. Heeft u zelf ook iets ontvangen van broeder Isidor in de loop van de jaren? Is het op een of andere manier een vriend geworden?
Ik denk van wel, want mijn moeder is over 5 jaar overleden. En wij hebben veel gedaan voor onze moeder. Als moeder begraven werd, op de zon scheen enkel op ik en Nadine.
In de kerk.
In de kerk. En dat is ook iets dat wij meegemaakt hebben dat wij nooit vergeten.
Ja, soms zit het in kleine tekens dat we toch ergens een knipoog van God mogen ontvangen. Nadien, voor u, geloof in uw leven, dat is een belangrijk iets. Heeft dat altijd een belangrijke rol gespeeld?
Dat heeft altijd een belangrijke rol gespeeld. Over 2 jaar ben ik ook redelijk goed ziek geweest. En de eerste uitstap was naar hier. Terug, altijd terug. Nu, het is iets heel raars, We hebben gisteren onze nieuwe auto mogen omgaan. Onze eerste uitstap is bij broeder Isidor.
Dan wordt het een gezegende rit op die manier, Daniel.
Dat is ons toeverlaat, laat het zo zeggen.
Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het ook ergens een geschenk.
Het heeft al gewerkt ook, moet ik zeggen.
Waarbij je dus echt merkt dat een devotie tot broeder Isidor bepaalde gebeden verhoort.
Ja, zeker en vast. Want het is nog niet zo lang geleden. Stond ik met mijn andere wagen voor de rode lichten. En er werd serieus gefrenkt achter mij. En die auto is op voetpad gevlogen en niet op ons. Hoe dat komt, weet ik mij niet.
Broeder Isidor is een figuur die denk ik in Vlaanderen eigenlijk een grote devotie heeft gekend. Want vandaag de dag is dat natuurlijk een klein beetje aan het verdwijnen. Kunt je iets vertellen over het leven van broeder Isidor? Is er iets dat u bijzonder heeft geraakt in zijn leven?
God, bij mij is dat een beetje met de paplepel ingeboten geweest. Hij heeft altijd zeer, moet ik zeggen, met hetgene dat hij had, was hij content. En wij zijn ook met hetgene dat we hebben, ook content. En dat is mij altijd zo bijgebleven dat mama dat gezegd heeft. En in het begin dat mama weduwe was, kwamen de patertjes hier van Kortrijk bij mama thuis, met de bus. En daar is altijd mee bijgebleven. Dat je eigenlijk met een kleinigheid ook content kunt zijn. Altijd content zijn met hetgeen dat je hebt.
Ik vind dat een hele mooie boodschap hier zo aan het graf van broeder Isidor. Zijn er nog andere heiligen waar dat u ook een bepaalde devotie voor heeft, dat u beter hebt leren kennen in uw leven?
Dat van moeder, dat met mijn moedertjes altijd ging, wie was dat? In het kapelletje van Markedalen. Dat was een kapelletje waar zijn moeder vrij graag naartoe ging. Ja, want mijn moeder is gestorven en zat juist verjaard. En al zijn bloemetjes zijn naar de kapel gegaan daar. En we hebben nog een kapelletje. Het kapelletje van de zee. We hebben iets aan de zee. En ik zei het kapelletje van moeder. Dat is een kapelletje, een Frans kapelletje. En er staan er heel veel spreukjes van mensen die overleden zijn. Moeder stond er ook. En dan zeggen we gaan het zien, we gaan een keer binnen de moeder zijn. We. En dat is in dat kapelletje. En dat is zo 5 minuten dat we daar zitten. En dat is zo like 5 minuten, ik heb mijn moeder geweest terug.
Ja. Het hoeft soms ook niet meer te zijn dan dat. Meer, want u bent hier kort gekomen. Van waar komt u eigenlijk, Daniel?
Van Deintje.
Ja, dat is toch een eindje van hier, een klein eindje.
Ik heb toch al gezeten, hè?
Dat is onze volgende stop. We gaan samen met de luisteraars, onze lieve vrouw van Smarten, gedenken en even de weg doen. Hè. Die wordt uitgenodigd door de passionisten. In deze tijd is geloven niet zo evident. Als u een boodschap zou kunnen meegeven, zeker uw relatie ook met broeder Isidor, wat zou u dan zeggen tegen iemand vandaag de dag?
Geloof toch aan iets. Geloof toch aan iets.
In iets geloven. En content zijn met hetgene dat je hebt.
Ik vind het opvallend dat hetgeen is wat u echt heeft onthouden. Om tevreden te zijn. Zeker, en broeder Isidor zal dat zeker bevestigen. Daniel, Nadine, ik dank u van ganser harte. Niet alleen om vandaag naar hier te komen, maar ook de voorzienigheid die ons heeft doen ontmoeten. En dan wens ik u nog een hele gezegende dag toe. En natuurlijk veel zegen van broeder Isidor.
Dank u.
Dank u wel.
En zo zijn we aan het einde gekomen van onze 4e aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de Kortrijkse binnenstad en omstreken Heulen en Bissigem. In een volgende aflevering zullen wij nog letterlijk even het hoekje omgaan om naar de Lourdesgrot te gaan zoals we daarnet konden aankondigen. We bidden samen de smarten van onze lieve vrouw en gaan nog in gesprek met Jim, die vrijwilligerswerk doet aan de Lourdesgrot. Van daaruit gaan we dan langzamerhand Kortrijk achter ons laten om inderdaad richting Heulen te gaan en Bissigem, waar we onder meer onze lieve vrouw van smarten opnieuw zullen tegenkomen, de heilige Antonius Abt, en meer te weten komen over de vlasnijverheid en de leien. Dat is voor een volgende keer. Ik dank u van ganser harte dat u opnieuw bent meegegaan. En dan hoop ik dat u in de volgende aflevering opnieuw present tekent. Graag tot een volgende keer.